Goed, we zijn in een serie begonnen. Groeien in gezonde relaties. En we hebben een aantal preken daar al over gehad. Ik heb een aantal weken geleden het ook gehad over een koninklijke focus. Ik weet niet of jullie het nog weten, ik had allerlei attributen bij me. Een vergrootglas, een zaklamp, en een bril en een verrekijker. En het is steeds weer, in de afgelopen weken is het ook voor mijzelf maar steeds weer bijgebleven van, ja, hoe kijk ik eigenlijk naar een bepaalde situatie? Hoe kijk ik naar de mensen om me heen? En welke focus heb ik in mijn leven? En ik heb ontdekt, en ik weet niet hoe dat voor jullie is, dat gevoel van, oh, die heerlijke roze bril, dat gevoel er niet altijd is. Ook als het gaat om mijn relatie met God. Maar als het ook gaat dan in de dingen die je doet, waar je misschien echt wel passie voor hebt, dat de relaties om je heen. Je voelt het niet altijd. En soms is het gewoon een keuze maken. Dat je ervoor kiest. Dat je ervoor kiest, ik heb de Heer lief met heel mijn hart, met al mijn kracht, met alles wat in mij is. Ga ik de Heer lief hebben en heb ik hem lief. En soms ontbreekt dat gevoel. En heb je niet altijd die roze bril op. En toch kun je dan ervoor kiezen om te zeggen, maar ik wil toch door uw ogen naar de situatie kijken. En vanuit uw liefde. En vanmorgen gaan we door over dat thema. En de titel van de preek van vanmorgen is Relooping. Huh? Relooping. Nou, geen idee. Zelf verzonnen woord. Kom straks. Ik ga een tekst met jullie lezen uit 2 Petrus hoofdstuk 1. Jullie kunnen meelezen uit de NBV. En in de NBV staat erboven, maak uw roeping waar. Nou, krachtig stukje staat erboven. Maak uw roeping waar. Nou, dan gaan we lezen met elkaar. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en zijn wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Nou, dat is een hele mond vol. Wat we gaan doen is, we gaan zo meteen de tekst gewoon even vers voor vers nog een keer bij langs. Want ik weet niet hoe jouw ervaring is, maar als ik zo'n tekst altijd lees, dan denk ik altijd zo. Nou, dan mag ik nog wel een keer gaan lezen. Om echt te begrijpen wat er staat. Maar deze brief is geschreven door Petrus. Petrus is een van de discipelen van Jezus. En eigenlijk is het wel heel bijzonder. Hij schrijft in vers, ik geloof 13 of 14, dat hij weet dat hij binnenkort zal gaan sterven. Hoe hij dat weet ik niet. Maar hij weet dat hij binnenkort komt te sterven. En dan schrijft hij een brief. Dat geeft wel even een extra gewicht of lading aan deze brief. Want wat zouden wij schrijven? Als je weet, ik heb niet zo lang meer te leven en ik ga nog een brief schrijven. En die ga ik rondzenden naar allerlei gelovigen. En die gelovigen gaan deze brief lezen. En die worden er misschien door opgebouwd. Wat ga je dan vertellen? En helemaal, Petrus, notabene een van de discipelen van Jezus. Wat zou hij dan vertellen, wetende het einde van zijn leven nadert? Nou, gaan we opnieuw beginnen bij vers 3. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van Hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Even tussendoor, er zit zoveel in deze tekst dat ik niet alles kan noemen. Dus misschien ontdek jij, ik hoop het eigenlijk, nog veel meer dingen die ik niet eens noem. Maar Gods woord is nou bijna onuitputtelijk. Je kunt een tekst die je misschien al 10 keer gelezen hebt, lezen alsof je hem voor het eerst leest. Omdat er dan ineens weer een bepaald licht erop valt. Je ineens een ander perspectief ziet wat je raakt. Maar wat ik hier heel mooi in vind, is dat jij en ik zijn geroepen, zegt deze tekst. Wij zijn geroepen. Wij zijn geroepen tot wat? Een vroom leven. Nou, ik weet niet welke associatie jij hebt bij een vroom leven. Ik heb er een beetje een geitenwolle sokken deel bij. Vroom leven. Bijna een beetje schijnheilig of zo. Dat is een beetje de associatie die ik met het woord heb. Maar wat een vroom leven betekent, is een heilig leven. Niet een schijnheilig leven, een heilig leven. Wij zijn geroepen tot een heilig leven. Nou, dat is al best wel heel bijzonder. Wij zijn geroepen tot een heilig leven. Nou, hoe? Hoe dan? Dan zegt deze tekst dat Jezus ons een klein beetje geschonken heeft om daarin te kunnen wandelen. Nee, dat zegt deze tekst niet. Hij heeft ons alles. Alles. Alles is een heleboel, hè? Alles geschonken. Om volgens die roeping te kunnen wandelen. Dus jij en ik, wij zijn geroepen tot een heilig leven. En hij heeft ons alles geschonken om volgens die roeping te kunnen wandelen. Dat maakt ons ontzettend rijk. Dat zegt ook het volgende vers, vers 4a zegt: hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan. We hebben een hele rijke, kostbare belofte gekregen. Iedereen van ons. En dat is dat hij ons alles geschonken heeft. Om volgens de roeping die God voor jou en mijn leven heeft te kunnen wandelen. En wat is dan dat heilige leven? Nou, dat zegt vers 4b. Opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. Dus dat je zou ontkomen van alle slechtheid van de wereld. En omdat je deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Deel krijgen aan de goddelijke natuur. Dat zijn wel hele bijzondere woorden. Deel hebben aan de goddelijke natuur. Dat betekent dat wij op Jezus gaan lijken. En er zijn meer teksten in het Nieuwe Testament die hierover spreken. Dat wij steeds meer en meer op Jezus mogen gaan lijken. Dat we eigenlijk teruggaan naar het mens zoals God de mens geschapen heeft voor de zondeval. Als zijn beeld en gelijkenis, lijkend op Jezus. En hoe wandel je daar dan in? In die heilige roeping, in dat heilige leven. En dan zegt Petrus, span u daarom in met al uw kracht. Span je in. Doe je best. Ga ervoor. Ga ermee aan de slag. Doe er wat mee. Wandel erin. Actie in het actie. Span u in. En dan om wat? Nou, en er komt een heel mooi rijtje. Om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Al van die mooie, dure, chique woorden. Uw kennis met zelfbeheersing, zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. En dan gaan we verder op dit rijtje in. Maar waarom? Want, zegt Petrus, als u al deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Als je groeit in deze eigenschappen, dan draag je vrucht. En dan is je kennis niet een lege huls. dan speel je geen kerkje. Dan is het niet maar leuk aan de buitenkant, maar dan is het echt, dan is het authentiek. En daar verlangen we denk ik allemaal naar. Dat we authentiek mogen leven, dat we echt mogen zijn. Dat we vrucht mogen dragen. Nou, ik zei al dat rijtje. Zo'n rijtje met woorden. Dat is in de Hebreeuwse retoriek niet iets nieuws. Dat komt meer voor, ook in andere geschriften. En het is niet zozeer dat het een wet van Meden en Perzen is, in de zin van dat het ene altijd volgt op het andere. Of dat het altijd per se die volgorde is. Maar het geeft wel aan dat er sprake is van oorzaak en gevolg, als een soort van kettingreactie. Nou, ik heb ze even in een plaatje gezet en dan vertaald. Ik heb goed naar de grondtekst gekeken en dan vertaald in mijn eigen woorden. En dan zegt Petrus eigenlijk van, wil je groeien in geloof? Zo lees ik het. Wil je groeien in geloof? Wil je dat je geloof verrijken? Groei dan in deugden. Nou, wat zijn deugden? Dat is heel moeilijk in een ander woord. Ik heb gezocht naar synoniemen, maar het is heel moeilijk om daar een ander woord voor te verzinnen. Het zijn eigenlijk positieve eigenschappen die van binnenuit zichtbaar worden. Deugden, waarden, normen. Wil je die verrijken, je positieve eigenschappen? Verrijk dan het kennen. Ik zeg hier bewust niet kennis, want kennis geeft soms aan hoofdkennis. En het kennen is ook hoofdkennis, maar het is veel meer dan alleen hoofdkennis. Het is ook het kennen van het hart. En sommige mensen denken dan van ja, nou, de hoofdkennis, daar moet ik helemaal niks van hebben. Ik ken alleen bij het hart. Nou, als je je partner kent, dan mag ik hopen dat je ook hoofdkennis hebt over je partner. Dat hoort er ook bij. Het is en-en. Het een sluit het ander niet uit. Het kennen is heel diep. Wil je groeien in het kennen, groei dan in zelfbeheersing. En wil je groeien in zelfbeheersing, groei dan in volharding. En wil je groeien in volharding, groei dan in godsvrucht. En wil je daarin groeien, groei in, ik heb het hier genoemd, broederliefde. De tekst die we net uit de NBV lazen, die zegt liefde voor je broeders en zusters. Het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks Philadelphia is liefde voor je broeders en zusters. En wil je daarin groeien, groei dan in algemene liefde, zo staat het er bijna in de NBV, liefde voor allen. Maar het woord wat daar gebruikt wordt is agape. En agape wordt vaak gezien, alhoewel daar ook hele discussies over zijn, als goddelijke liefde. De algemene liefde, maar ook de liefde die we van God ontvangen. Dus willen we meer liefde voor elkaar, dan hebben we die liefde van God in eerste instantie nodig. Nou, een heel mooi lijstje, een rijtje van waarin we allemaal mogen groeien. Wat leren we hier nu van? Nou, ten eerste, het begint bij de liefde van God. En ten tweede, geloof ik wat dit lijstje laat zien, is dat we mogen veranderen van binnenuit. Dus we groeien niet van buiten naar binnen, maar we groeien van binnenuit. Gods liefde in ons, liefde voor de ander. En daarvan uit komt vrucht. En als we dan van binnenuit leren om daarin te volharden en door te gaan. Ook wat ik net in het begin even zei. Soms voel je het niet, die liefde voor Jezus. En dan mag je gewoon kiezen. Dat is heel normaal, ik heb het ook. En dan hoef je echt niet te denken, oh, nou ben ik een heel slecht christen, want ik voel het niet. Nee, je kunt gewoon kiezen. Heer, ik heb u lief. Ik kies er vandaag voor. Ik voel het niet, maar dat geeft niet. Ik kies voor u. Ik zet u op de eerste plaats. En weet je wat vaak gebeurt? Niet altijd. Wat vaak gebeurt is dat dan die liefde opnieuw, dat het ook wel weer dat gevoel daar wel weer achteraan komt. Maar wij wandelen niet op gevoel, wij wandelen door geloof. Groei van binnenuit. Eigenlijk zegt het stukje ook een stukje over hoe het niet moet. Ja, vanuit verkeerde verlangens. De slechtheid toeneemt en daarvan uit de zonde ook toeneemt. Maar hoe we vanuit liefde voor God en de medemens een heilig leven mogen gaan leiden. Het derde punt is dat het startpunt waar God mee begint, is dat wat God voor zijn mensen wil en niet wat God van de mensen wil. Het startpunt van God is wat hij voor jou wil en niet van jou wil. Het begint met liefde. En het mooie daarvan, van die goddelijke liefde, is dat het begint met God houdt van ons. Daar begint het altijd mee. Dat hij van ons houdt. Dat is het startpunt. En omdat hij zoveel van ons houdt, is het startpunt het beste voor jou. En daarvan uit heilig leven. Niet heilig leven, omdat van, maar stel je voor dat het niet heilig leven, dan komt God eraan met een dikke knuppel, weet ik het. Nee, hij wil het beste voor jou. En daarom wil hij dat we heilig leven. En wat hij wil, is zijn natuur delen met ons. Ik vind dat zo bijzonder. Dat God zijn goddelijke natuur wil delen met ons. En dat wordt heel tastbaar door het werk van de Heilige Geest in ons. Dat de God die hemel en aarde geschapen heeft, in ons woont. Nummer 5 van wat ik hier uithaal, ook voor mezelf, maar ik hoop ook voor jullie, is balans. Balans aan de ene kant dat hij zegt, Jezus heeft alles eraan gedaan. Alles geschonken wat nodig is om een heilig leven te leiden. Dus wij hebben het ontvangen. Als hij alles schenkt, is het enige wat je kunt doen, is het ontvangen. Je kunt dat niet bewerken. Het is niet zo, doordat wij heel hard ons best doen, dat we dan de belofte ontvangen. Nee, we hebben die belofte ontvangen. We zijn geroepen voor een heilig leven en hij heeft ons alles geschonken om volgens die roeping te kunnen wandelen. En we mogen ons daarom inspannen met al onze kracht om daarin te groeien. En dat is een balans dus tussen het, nou ja, laat ik zeggen, het passief ontvangen en het actief daarin gaan wandelen. Niet om het te gaan verdienen, maar om juist om er gewoon in te gaan wandelen. En ook dat is iets wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest actualiseert, maakt actueel wat Jezus gedaan heeft aan het kruis in jou en mijn leven. Jezus riep, het is volbracht en het is volbracht. Maar de Heilige Geest maakt het actueel hier en nu in jou en mij. Zodat het ook hier en nu zichtbaar mag gaan worden. En laatste is de manier waarop dit gebeurt. Het begint bij de goddelijke liefde. Maar gelijk daarna is het de broederliefde. De liefde voor elkaar. Dat is hoe we mogen wandelen in onze roeping. Ik vind dat heel bijzonder. Dat dat de manier is die God heeft gekozen voor jou en mij om te gaan wandelen in de roeping die God voor ons heeft. Als ik dit verhaal nu in mijn eigen woorden samenvat, dan is het dit. Jij en ik, wij zijn geroepen. Jij hebt een roeping. We hebben een algemene roeping, maar ook ieder voor zich heeft een eigen roeping. God heeft een plan met jouw leven. En het begint bij zijn liefde. En het tweede is, als we gaan wandelen in die roeping, dat we mogen ontdekken welke gaven en talenten heb ik nou. En dat je dan mag ontdekken dat God zegt, ik heb jou alles al gegeven wat nodig is om te wandelen in die roeping. Ik heb jou alles al gegeven wat nodig is om te wandelen in die roeping. Betekent niet dat we dan, nou, dan hebben we alles al gekregen, dan hoef ik niks meer te doen. Nee, als ik het voor mezelf spreek, ik weet dat God mij verstand heeft gegeven om een studie te kunnen volgen, om theologie te gaan studeren. God heeft mij dat gegeven, maar ik mag me er wel voor inspannen om daarin te gaan wandelen. En toen ik net aan de studie begon, dacht ik, kan ik het wel? Is het niet te moeilijk? Is het niet te zwaar? Hoor je stemmetjes uit je verleden? Nou, pff, MAVO. Meer niet. God heeft je alles gegeven wat nodig is om te wandelen in de roeping die God voor jouw leven heeft. En daarvanuit mogen we actief gaan worden. Het derde is, geven wij dus gehoor aan die roeping? Gaan wij daarin wandelen? Span u in. Nou, dat is een heel mooi woord. Die horen we niet zo vaak in evangelische gemeenten, hè? Span u in. Maar het is wel goed om het af en toe even te horen. Span u in om te groeien in uw geloof. En hoe dan door de Philadelphia? Door de onderlinge liefde. En daar wil ik nog even wat dieper op ingaan. Over die liefde. En hoe je het in andere woorden kunt zeggen. Alleen, ja, ik weet niet hoe het met jullie is, maar je hebt altijd een hele stomme associatie met bepaalde woorden. Maar je kunt er geen andere woorden voor verzinnen. Hoe de Bijbel daarover spreekt, is over gemeenschap met anderen. En dan moet je niet denken aan gemeenschap in een andere zin van het woord. Maar in gemeenschappelijk. Oh. Gemeenschappelijk. Philadelphia, broederliefde. En dat is iets wat we door de hele Bijbel heen zien. Al vanaf Genesis. En toen ik dit ontdekte, ik viel bijna van mijn stoel. Toen God Adam en Eva schiep en in de wereld schiep, hij zei continu, het is goed, het is goed, het is goed. En toen schiepen de mensen, het is zeer goed. En toen zei hij, het is niet goed. En wanneer zei hij dat, en dan heb ik het niet over de zondeval. Hij zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Hè? Het was continu, het is goed, het is goed, het is zeer goed. Maar het is niet goed dat de mens alleen is. God heeft ons geschapen als relationele wezens. Relatie is van levensbelang. Zo heeft God ons bedoeld. Het is niet goed dat de mens alleen is. En we zien het door de hele Bijbel heen, als je de verhalen opnieuw bekijkt vanuit dit perspectief, hoe belangrijk relatie steeds weer is in het wandelen in die roeping. Als we bijvoorbeeld even kijken naar David en Jonathan. Jonathan die eigenlijk menselijk gezien de opvolger zou zijn van koning Saul. Maar zichzelf, zijn leven als het ware gaf voor zijn vriend David, omdat hij wist dat God hem geroepen had voor die taak. En zelfs zijn leven een aantal keren redt. Als Jonathan dat niet had gedaan voor David, was David misschien wel omgekomen en was hij uiteindelijk geen koning geworden. Die relaties die zijn steeds weer belangrijk in het wandelen in de roeping die je hebt. En zelfs als we kijken naar Jezus. Weet je dat het meest belangrijke van Jezus' leven niet was dat hij naar zijn volle potentieel geleefd heeft, maar dat hij de roeping die God had voor hem voltooid heeft. Jezus had de potentie, ik bedoel, hij was God zelf. Hij had de potentie om alles te kunnen doen. Hij had dokter kunnen worden, hij had keizer kunnen worden. Ik bedoel, we hebben het over God. Hij had de potentie om alles te kunnen doen waar hij maar zin in had. Maar dat deed hij niet. Hij deed wat hij de Vader zag doen. Hij deed alles in relatie met zijn hemelse Vader en in de kracht van de Heilige Geest. Zelfs Jezus volbracht zijn roeping niet alleen, maar samen. Dus wij hebben elkaar nodig als wij willen wandelen in onze roeping. Relatie en roeping zijn dusdanig één, dat je ze gewoon niet van elkaar kunt scheiden. Relooping. Oh, vandaar. Het is dusdanig één, het is niet van elkaar te scheiden. Maar wij zijn door ook onze cultuur en maatschappij zo individualistisch ingesteld in ons denken, dat we continu worstelen met de vraag, Heer, wat is nou uw plan voor mijn leven? Wat moet ik nou doen met mijn leven? En ik vind het soms ook een hele worsteling, ik weet het soms ook niet. Ik weet het voor vandaag, maar ik weet het niet voor morgen. En dat is oké. Want ik weet dat ik geroepen ben tot een heilig leven. samen met jullie. En dat we, en dat ik niet alleen, dat het niet alleen om mij gaat, dat, we, dat het om samen gaat. En als het gaat om het liefhebben van elkaar, en als we dan heel eerlijk daarin zijn, dan zijn er wel verschillende degradaties. Ik bedoel dat je niet iedereen op dezelfde manier lief hebt. En dat is niet erg. Echt niet. Gelukkig niet zeg. Zoals ik Martijn lief heb, zo heb ik niemand anders lief. Dus er zit verschil in. En dat je de een misschien iets meer lief hebt dan de ander. Maar dat betekent niet dat je die ander niet ook kunt liefhebben. Alleen er zit verschil in. Zelfs bij Jezus was het zo. Er was een menigte, een schare om hem heen. Die van hem hield. En waar hij ook van hield. En er waren 12 discipelen die hij had uitgekozen. Die nog dichterbij stonden. Die nog iets meer mochten zien van wat hij bedoelde met bepaalde gelijkenissen. Sommige gelijkenissen, als je dat leest, Nieuw Testament, legde hij alleen uit aan de 12. Vond ik zo apart. En zelfs binnen die 12 heeft hij nog een drietal die nog dichterbij mogen komen. Nog meer. Ja, Johannes die lag als het ware aan zijn hart. Waar hij nog intiemere relatie mee had. Dus zo kunnen er verschillen zijn in wie je lief hebt. Maar ik geloof dat God vanmorgen ook deze vraag bij jou en mij neerlegt. Is van, maar wie is als het ware, in het Engels zeg je dat zo mooi, wie behoort tot je inner circle, je binnenste kring om je heen van mensen. Wie mag dichtbij komen in jouw leven? En natuurlijk moet dat in de eerste plaats God zijn. Maar wie mag er nog meer? Want God werkt door relatie. Wie mag er dichtbij komen? Misschien als je daarover nadenkt, heb je iemand die in je hoofd schiet. En ik heb het dan niet per se over vrienden in de traditionele zin van het woord. Ik heb vrienden of vriendinnen waar ik heel leuk, gewoon lekker over ditjes en datjes, koetjes en kalfjes, gewoon even heerlijk gezellig. Maar dat zijn niet altijd per se de vrienden waar ik ook mijn diepste worstelingen mee deel. Maar met wie, en misschien is die persoon wel veel jonger of veel ouder, ook dat zegt niks. Maar met wie kun jij de worstelingen van je hart delen? Heb je iemand bij wie dat kan? Want het is belangrijk. En ik wil je daartoe aanmoedigen om in gesprek te gaan met die mensen die je om je heen hebt. En als je denkt, ja, maar ik heb eigenlijk helemaal niemand, ga er dan naar op zoek. Bid ervoor, Heer, wie zit er in mijn inner circle? Wie mag ik toelaten in mijn leven? Naar wie mag ik mij open durven stellen? En ik heb wel eens tijden gehad, ook hier in de gemeente wel, doordat we echt van alles hadden meegemaakt, dat het gewoon niet meer veilig voelde. Dat ik hier kwam en dat ik echt dacht van, nou weet je, ik doe wel mijn glimlach op, maar van binnen denk ik, blijf heel ver bij mij vandaan. Niet te dichtbij. Ja, dat komt gewoon doordat je soms teleurgesteld raakt, omdat je dingen meemaakt. Dat hoort bij het leven. We leven nog niet in het hiernamaals, we leven nu nog in dit leven. Waar het gewoon nog niet volmaakt is. Maar God wil dat herstellen. Hij wil daar komen met zijn liefde, met zijn genezing. Zoals ik dat zelf voor mezelf ook heb ervaren. En ik gewoon langzaam, stapje voor stapje, me weer heb open durven stellen voor mensen. En weet je, het begint bij een keus bij jezelf. En niet van, ja, maar dan moet die ander aan mij vragen hoe het met mij is. Nee, zo werkt het niet. Maar dan gebeurt het niet. Het is mijn ervaring dat het dan niet gebeurt. En als je gaat wachten tot het een van de oudsten aan jou gaat vragen hoe het met je is. Sorry. Zo werkt het niet. Het begint bij jezelf, dat je een keuze maakt om je open te stellen. en te bidden, Heer, voor wie mag ik mij openstellen? Wie heeft u aan mij gegeven? En misschien betekent dat in de praktijk wel dat het heel goed voor jou kan zijn om een taak hier op te pakken in de gemeente. Om koffie te gaan schenken of kinderwerk te gaan doen of weet ik het wat. Te gaan schoonmaken. Niet alleen maar voor de taak, maar ook zodat je in verbondenheid komt met andere mensen. En misschien betekent het voor jou wel dat je besluit, ik ga me aanmelden voor een levensgroep. Misschien Kees en Petra, zouden jullie heel even willen gaan staan? Ze zegt, ik wil graag in een huisgroep. Loop naar Kees en Petra naar de dienst en meld je aan. Want het is belangrijk om relaties te hebben met andere gelovigen. Dat is cruciaal voor het wandelen in de roeping die God voor je heeft. En misschien heb je wel, merk je dat God je roept om niet binnen deze kerkmuren, maar daarbuiten met andere gelovigen op interkerkelijke groepen, missionaire groepen, noem het. Ik merk dat ik in mijn contact met mijn medestudenten die naar andere kerken gaan, dat ik daar ontzettend veel van heb geleerd. Ontzettend waardevol en kostbaar is om ook contacten buiten de gemeente te hebben met andere gelovigen. Dus ik geloof dat God je hiertoe wil aanmoedigen vanmorgen. Wie zit er in mijn inner circle? En naar wie, met wie kan ik mijn verhaal delen? Maar ook andersom. Voor wie mag ik er zijn? Voor wie mag ik er zijn? En als ik voor mezelf spreek, hoe lief ik jullie ook allemaal vind. Zoals jullie allemaal zitten en denk, oh, dat is toch geweldig. Maar ik kan er niet voor een ieder van jullie er zijn op een manier zoals ik het soms wel zou willen. Dus daar maak ik keuzes in. Het is niet omdat de een liever is dan de ander, maar omdat God bepaalde mensen in je leven brengt.